Laura, ik vraag je naar voren. Goedemorgen allemaal. Wat ontzettend leuk om hier te zijn. In het hoge noorden, maar voor mij heel bekend. Dus dat is extra leuk. Een soort thuiswedstrijd. Mochten jullie nou denken, wij gaan een uur lang onderuit zitten en luisteren naar wat ik ga zeggen, dan moet ik jullie een beetje teleurstellen. Want we beginnen met een beetje actie. Mag ik aan jullie vragen, wie van jullie heeft een mobieltje bij zich waar je foto's mee kan maken? Nou, dat is meer dan de helft. Nou wil ik jullie vragen om straks even koppeltjes te maken. En als je dus geen mobiel met fotocamera bij zich heeft, moet u even iemand zoeken die dat wel heeft. Dus ook dames, ook al zit je gezellig met vriendinnen naast elkaar of zussen en je hebt allebei een mobieltje, zorg even dat er niemand overblijft die geen foto kan maken. En dan maak je een foto van elkaar. Dus je maakt niet een selfie van jezelf, maar je maakt een foto van de ander. En dan bekijk je samen die foto en dan zeg je tegen die ander wat je ziet. En dat doet die ander ook van jou. Dus je maakt twee foto's en je zegt tegen elkaar, wat zie je eigenlijk? En dat is een hele vrije opdracht. Dus ga ook maar even staan, zoek iemand op. Mag ik nog even de vingers zien van wie heeft geen mobieltje? Dan weet degene met. Hou maar even omhoog. Dan kunnen jullie naar iemand toe stappen. Ja. Stap naar iemand toe die geen mobieltje heeft, zodat niemand overblijft. Met z'n drieën mag ook hoor. Wie heeft er nog geen partner met mobieltje? Heeft iedereen hier nog eentje, daar nog eentje? Dank. Foto van elkaar maken, samen naar kijken en zeggen wat je ziet. Is het een beetje gelukt? Zullen we de gesprekken afronden? Lieve dames en heer. Mooi, dat hoor ik graag. Wat valt er op als iemand anders naar jou gaat kijken? Wat valt er dan op? En van mij mogen jullie antwoord geven. Het is niet een preek vandaag. Wat valt er op als er iemand anders naar jou gaat kijken? Ongemakkelijk. Ja, dat heb ik zelf ook vaak. Waarom vind je het ongemakkelijk? Rimpels. En wat, sorry? Je hebt altijd... Werden die minpunten net ook benoemd? Nee. Dus, als je samen naar de foto van jou kijkt, dan... Heb je kans dat jij de minpunten ziet? Ik heb dat altijd wel van, oh, dat. Maar die ander, ik neem een beetje aan dat hij die niet benoemd heeft. Wie heeft allemaal minpunten over zichzelf gehoord? Nee, wij zijn dames, hè? Wij doen dat niet. Dat is wel... Dit is een mooie... les, maar ook bemoediging om mee te beginnen. Wanneer wij naar iemand anders kijken, dan zien we over het algemeen een heel mooi persoon, of een persoon die op dat moment misschien verdrietig is, of pijn heeft. Maar we denken eigenlijk nooit van, jongen, wat heeft hij een onderkind, zeg. Of jongen, dat had haar ook wel even wat beter. Nou. Misschien zeg je dat wel tegen je echtgenoot of een goede vriendin, maar zo kijk je niet naar elkaar. Je kijkt eigenlijk anders. Wie heeft ook iets gehoord over gevoelszaken? Van, nou, je ziet er wel een beetje bijvoorbeeld moe uit of wat verdrietig. Wie heeft dat gehoord? En durft daar dat ook te zeggen? Of je ziet heel blij uit, dat kan natuurlijk ook. Nee, hebben wij meer beschreven van, nou, mooi of vriendelijk? Blij en tevreden, ja. Dat is grappig, hè? Want dan, je moet beschrijven wat je ziet. Maar blij en tevreden kan je eigenlijk niet zien, maar dat leidt je eruit af. Ja. Je kunt een uitstraling hebben van blij en tevreden. En dan zeg je niet, ook zie blauwe ogen en een wipneus. Dat zeg je dan niet. Maar dan zeg je, bijzonder, hè? Als je naar elkaar gaat kijken. Hier was ook nog net een vinger. Levensvreugde en verdriet. Oké. Ja. Daar kan ik mij ook wel iets bij voorstellen. Ook al ken ik jullie allemaal. De meeste van jullie niet. Als je eens wat langer zou kijken. Naar een fotootje of misschien zelfs tegenover elkaar zou zitten. Dat was nog niet zo lang geleden experiment bij de EO. Dat je een poos, volgens mij bij de EO, maar weet ik niet zeker. Maar dat je een poos tegenover elkaar gaat zitten en naar elkaar kijken. Dan zie je dingen... Maar dan gebeurt er ook iets. Dan is daar uitwisseling. En dat maakt soms, nou ja, kan het confronterend zijn. Ligt ook heel erg aan hoe je over jezelf denkt. Maar het kan ook heel veel openen. Kwetsbaarheid. Vandaag hoop ik dat jullie met mij naar jezelf wilt kijken. Daar maak ik een begin mee in de lezing van vanochtend. En vanmiddag in de workshop gaan we daar dan nog wat praktisch mee aan de slag. En dat doen wij niet zomaar, dat doen we aan de hand van een vrouw uit de Bijbel. En ik wil ook even dat jullie naar deze foto kijken. Kijk eerst eens even en vertel dan, wat zie je op deze foto van aan deze vrouw? Ja. Een blije, tevreden vrouw. Ja, kan ik me voorstellen. Beetje verlegen. Ah, zou kunnen. Nieuwsgierig. Heel goed. Dat hoopte ik al, dat die naar voren zou komen.
Ja? Ik vind het
juist afwachtend. Afwachtend. Ja, misschien ook dan door die arm naar voren. Vast geen Groningse. Ze komt uit het midden van het land, dat klopt. Anderen nog. Sorry? Argwanend. Ah. Is het wel zo? Oké, dus... Zou je ook kunnen zeggen onderzoekend? Onderzoekend? Zou je het leuk vinden om een gesprekje met deze vrouw te voeren of bij haar thuis te komen? Of is ze daar te hoekig en te bottig voor? Doet ze vast geen lekker koekje bij de koffie? Deze dame hebben wij gevraagd, is gevraagd om zich in te leven in de persoon Lydia uit de Bijbel. En zij is een actrice. En zij heeft daar zich enorm in ingeleefd en heeft daarvoor een aantal poses aangenomen die gefotografeerd zijn door een professionele fotograaf. Om zo eens te laten zien wie zou misschien Lydia geweest zijn. Maar het is wel weer bijzonder hoe we allemaal er wat anders uithalen. He, stel, dit is Lydia, onderzoekend, nieuwsgierig, eigenlijk ook gastvrij, dat gaan we straks allemaal zien. Maar ook een vrouw van nu, ook al leefde ze ongeveer 2000 jaar geleden. Daar gaan we het vanochtend met elkaar over hebben. En ik wil eerst een stukje uit de Bijbel lezen, uit Handelingen 16, vers 12 tot 15, en dat is het doorgaande verhaal van de reizen van Paulus. En op een van de reizen van Paulus steekt hij over naar het Europees vasteland. En dit is dan waar hij het eerste komt in Filippi. Vandaar reisden we naar Filippi, en we zijn Paulus en zijn gezelschap. Een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht bestuurd wordt, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit richting de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira, die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigden ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong er bij ons sterk op aan. Dit is een heel bijzonder verhaal, want dit is het begin van de allereerste kerk in Europa. Paulus is op weg en die had zijn meeste reizen tot dan toe waren eigenlijk in het deel wat nu Turkije heet, Klein-Azië. Maar hij had een visioen gehad, kom over en help ons. Misschien heb je de woorden wel eens gehoord in een preek. En daaruit maakte hij op, wij moeten naar het Europees, heette nog geen Europa toen, Europees vasteland, richting Griekenland. En zoals je kunt voorstellen waren daar niet allemaal synagogen. Normaal gesproken ging Paulus, als hij op een plaats kwam, eerst naar de synagoge om daar te vertellen wat hij heeft meegemaakt en dat hij de Heer Jezus heeft ontmoet en dat dat zijn leven compleet op zijn kop had gezet. Dat deed hij normaal gesproken in de synagoge. Maar in de stad Filippi, waar wel heel veel tempels waren en heel veel afgoderij, was geen synagoge. En hij dacht, waarschijnlijk was dat de gewoonte, misschien vind ik wat mensen die geloven in de ene God. De ene, dat is ook echt een uitdrukking die bij het Joodse geloof hoort, bij de rivier. En ik vermoed dat gebedsplaatsen in die tijd vaker bij de rivieren waren. Dus Paulus gaat daar met zijn gezelschap heen en vindt daar een groep vrouwen. En deze vrouwen, waaronder Lydia, geloven in de ene God. Ik heb een boekje geschreven over vrouwen uit de Bijbel. Ik zal even laten zien. Hart als basis, dat gaat over 9 vrouwen uit de Bijbel. Onder andere Lydia, dat is deel 2. En daar heb ik wat over gefantaseerd, van hoe zou Lydia daar nou terecht zijn gekomen? Was zij een ondernemer? Waarschijnlijk wel. Misschien had ze een zaak overgenomen van haar vader of van haar man, dat die was overleden. Maar in ieder geval kwam zij uit een ander deel van Macedonië, Thyatira. En was zij op dat moment in Filippi. Sommige bollebozen die zeggen, nou, misschien had ze daar een dependance. Dat was een stad waar veel Romeinse soldaten kwamen. En dan kon zij daar kleding maken, verkopen voor de Romeinse soldaten. Dat weten we allemaal niet zeker, want daar staat niet zoveel over in. Wat we wel weten, is dat Paulus hier niet zegt, zo dames, fijn dat jullie bij elkaar zijn, maar zijn er ook mannen die geloven? Nee. Paulus ziet een groepje vrouwen en vertelt daar van de opgestane Heer. Bijzonder is hier dat er van Lydia staat dat ze God vereerde. Zij leefde dus al een leven zoals binnen het Jodendom, of waarschijnlijk was ze een geloofsgenoot, hè, dat ze zich had aangesloten bij het Jodendom, zoals daarvan verwacht werd. Dus een leven, daar gaan we zo nog even op verder, waarin ze God eert. Maar dan zien we hier dat Paulus vertelt over de Heer Jezus en haar hart wordt geopend. De Heilige Geest die al aan het werk is geweest in haar hart, hoe had ze anders van die ene God kunnen horen, opent ook haar hart. En ze komt tot geloof, tot verdiepend geloof, tot wedergeboorte, hoe we het maar willen noemen. En er staat pal achteraan dat ze wordt gedoopt met haar huisgenoten. Of dat meteen was of een weekje later, dat kunnen we niet zo goed uit de tekst halen. Wat we er wel uit kunnen halen is dat zij het hoofd van haar huis was, van haar huishouden. Misschien was er een gezin, maar in die tijd waren, als je een zaak had en gezin, was dat ook één. Ze woonden allemaal bij elkaar in dezelfde huizen, gebouwen die bij elkaar hoorden en er was één hoofd van het huis. Vergelijk maar met Cornelius. Waar Petrus het evangelie mocht vertellen en die zich toen ook met zijn hele huis liet dopen. Zoals Cornelius hoofd was van het huis, was Lydia hier ook hoofd van het huis en van haar bedrijf. Ik moet natuurlijk die kant op doen. Van alle vrouwen uit de Bijbel staat Lydia misschien wel het dichtst bij ons. Want Lydia komt uit een iets andere cultuur dan de Joodse vrouwen, waar de Heer Jezus mee omging. Lydia is een communicatief sterke vrouw. We lazen net dat zij er sterk op aandrong bij Paulus en zijn gezelschap dat ze bij haar zouden verblijven. In het Grieks staat er een woord die bijna lijkt op manipuleren. Een typische vrouw. Ja, ik durf het te zeggen, ik ben ook een vrouw. Paulus kon er niet onderuit. Hij moest gewoon met haar mee. Zij had zo'n drang van kom bij mij logeren. Mijn huis staat open. En dat was niet alleen voor de zondagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, zij kwamen bij haar wonen voor een korte tijd. En vanuit haar huis werd de eerste gemeente opgezet. Want dat zien we aan het eind van Handelingen hoofdstuk 16. Dat de gemeente bij haar thuis komt. Ze is een ondernemende vrouw, want ze is een purperverkoopster, een zakenvrouw. Dat noemde ik net al. En werd al gezegd net, ze is een nieuwsgierige vrouw. Als Paulus het verhaal vertelt van de Heer Jezus, de Zoon van God die naar de aarde is gekomen en opgestaan is uit de dood, dan kan ik mij zo voorstellen dat zo'n communicatief sterke vrouw, die al de God van Israël vereert, daar vragen over stelt en daar meer van wil weten. En wil ontdekken van, hé, wat betekent dat voor mij? Een nieuwsgierige vrouw. En een gelovige vrouw. Diep gelovig al voordat ze heeft gehoord van de Heer Jezus. Ik kan me zo voorstellen dat dit gewoon heel dicht bij ons komt. En natuurlijk is er verschil tussen vrouwen en is er verschil misschien wel tussen Groningen en de Randstad. Maar over het algemeen hebben wij ons mondje ook al mee. Weten we wat we willen? Sommigen van ons zijn misschien ook wel ondernemers, letterlijk, maar we ondernemen in ieder geval van alles en nog wat. We zijn als vrouwen ook wel wat nieuwsgierig. En ik denk dat de meesten van ons hier zitten, omdat we ook in ieder geval iets hebben met het geloof. Wat ik bijzonder aan dit verhaal vind, is dat er zo staat, dus nog even teruggaan, in het gedeelte in Handelingen, dat Lydia God vereerde en dat daarna haar hart wordt geopend bij het horen van de vrouw van de Heer Jezus. Ik herken dat wel. Voor degene die het niet weten, ik ben geboren in Godlinze, hier niet zo ver vandaan. Mijn ouders zitten hier, Dirk en Afke Gast, een heel aantal van jullie kennen hen ook wel. Ik heb mijn jeugd in Godlinze doorgebracht, op het Vivo College gezeten. En mijn droom in het leven was dokter worden. En dan liefst dokter in Afrika. En daarvoor had ik mij natuurlijk ingeschreven voor de studie geneeskunde toen ik een jaar of 18, 19 was. In Groningen. Maar er was één klein probleempje. Ik had geen scheikunde in mijn pakket. Dat moest nog even, ja, wij zeggen dan gefixt worden. Even geregeld worden. Daarvoor ging ik in de zomer, vanaf dat ik van klas 5 naar klas 6 ging, een hele zomer werken om geld te verdienen, zodat ik na mijn examens, toen ik 19 was, twee maanden naar Utrecht kon om daar een zomercursus scheikunde te volgen, om zo alsnog dat vak te halen. Zo ging dat in die tijd, nu is het misschien wat anders. Dus ik had een droom om dokter te worden. Daarvoor heb ik een zomer lang gewerkt om geld ervoor te verdienen, om het juiste vakkenpakket te hebben. En ik schreef mij in voor de studie. En ik reisde af naar Utrecht. Nou is dat nog niet zo eenvoudig. Want als je naar de universiteit in Utrecht moet, dan kan je vanuit Godlinze heen en weer reizen. Maar dat werkt niet natuurlijk. Dat is veel te ver. Dus ik had geregeld via dat ik in Utrecht een kamer kon huren voor de zomer. Maar die mensen zeiden vlak van tevoren af. Was toch een te grote inbreuk op hun privacy. Nou, dat kan. Maar ja, ik zat met mijn handen in het haar. Waar moet ik dan verblijven? Toen kwam naar voren dat wij via familie van familie in Soest hebben wonen. En deze mensen zeiden, nou, wij verhuizen toch net van het ene stulpje naar het andere. Een zomerhuisje. En daar mag jij wel bij. Een stel dat net een jong kind had. Maar, zei die familieleden, niet degene in Soest, maar degene die we kenden, ze zitten wel bij zo'n Halleluja-club. Het is een beetje de vraag wat je daarmee moet. Wij gingen in Godlinze naar de gereformeerde kerk. Dus zo'n Halleluja-club hadden we wel van gehoord, want dat zat in het Zand Loppersum ook. Maar verder wist ik daar ook niks van. En eerlijk is eerlijk, ik had net mijn examen gedaan. Dan ben je daar ook niet zo mee bezig. Als je examen doet, Vivo College in die tijd, dan leefde je een beetje van feest naar feest. En dan hoopte je dat je je examen ging halen. Nou, dat lukte net op het randje. Dus ik dacht, nou, dat halleluja kan mij gestolen worden als ik mijn scheikunde me haal en dokter kan worden. Dat was gewoon mijn droom, mijn doel. Ik kom in Soest. En inderdaad, een lief stel, leuk gezin. Ik had een eigen kamertje in dat zomerhuisje. En het bleek dat zij op het terrein woonden waar ook zomerkampen georganiseerd werden. Nou, sommige van jullie kennen het nog wel van wat langer geleden. Ik kom daaraan als een beetje alternatief meisje, meestal in zwart gekleed, gebleekte spijkerbroeken. Die waren toen net in, nu is dat alweer eeuwen in. En nou, wat punkachtig haar en zo nu en dan wisselde ik het zwart met paars af. Maar veel andere kleuren deed ik niet aan. En dan kom je op het terrein waar ook een bijbelschool is, waar de bijbelschoolstudenten ongeveer nog in lange rokken lopen, allemaal lange haren hebben. Dat was nogal een cultureshock, voor mij in ieder geval. Op dag 1 werd ik rondgeleid door mijn gastheer waar ik 2 maanden zou wonen. En ik geloof dat hij op de eerste dag al 3 of 4 keer de evangelie heeft uitgelegd. En ik was natuurlijk wel een grote heide. Ook al gingen we naar de gereformeerde kerk. En ik dacht echt, man, moet die man nou zoveel praten? Hè? Rustig aan. Maar ik moet zeggen, het werd een heel bijzondere tijd. Ik ging elke dag met de trein naar Utrecht om daar mijn scheikunde te volgen. Ik kende verder niets van mensen, dus op het terrein waar ik woonde ging ik rondkijken. En kwam ik terecht bij die zomerkampen, tienerdiensten. En op zondag kwamen we in een evangelische gemeente. Nou, er gebeurde van alles en nog wat. Er was een bandje, er kwamen koren. Er gebeurde van alles. En ik dacht echt van, hé, dit ken ik gewoon niet. Heel erg onbekend voor mij. Maar ik was natuurlijk voor mijn scheikunde. Dus ik moest wel mijn prioriteiten helder houden. Op een dag zei de vrouw des huizes, 's avonds, Laura, wil jij bidden voor het eten? Ze baden ook nog hardop ook. Jongen, hadden wij nog nooit gedaan. Ja, sorry hoor. Toen, hè, toen. En als wij gingen bidden voor het eten, dan was het even stil zijn. Dan deed mijn vader nog even. En dan wist je, het is klaar. Toch, pap? Ja, zo, jongens, dat ging toch bij jullie ook zo thuis? Toch niet alleen bij ons? Ja, misschien niet. Maar bij ons ging het wel zo. En dat was prima. Niks mis mee. Maar ik kwam in Soest en daar werd hard op gebeden. En op een gegeven moment zei de vrouw in het huis van, Laura, wil jij bidden? Nou, nee, dag. Nee, dat ga ik niet doen. Maar die dame was slim. Rustig, maar slim. De volgende dag vroeg ze het gewoon weer. En de dag daarna weer. En daarna dacht ik, nou, daar wil ik toch vanaf zijn, zeg. Dan bid ik wel. Dus ik ben gaan bidden voor het eten. Nou, er gebeurde ondertussen wel wat, maar ik was er vol met scheikunde. Dus ik ging echt zo niet al te veel laten afleiden. Totdat er een telefoontje kwam van thuis. 9 juli, dit jaar 30 jaar geleden. In 87. Mijn moeder aan de lijn. We hebben post gehad en je bent uitgeloot voor de studie geneeskunde. Dus je mag het niet studeren. En toen stortte mijn droom en mijn wereld in. Dat kan je misschien wel voorstellen. En ik weet nog dat er daarom dit plaatje dat ik naar de Soeste duinen ging. We hebben duinen in Soest, het is niet te geloven. En daar onder een boom ging zitten en dacht, wat moet ik nu? En toen heb ik gezegd, God, als u er dan bent, want ik geloofde wel, ik was al jaren mee naar de gereformeerde kerk geweest. En als meisje, als jong meisje, ook best wel veel bezig met geloof. Dus ik zeg, God, als u er dan bent, dan moet u het ook maar regelen. Dan geef ik mijn leven aan u. En ik weet nog op dat moment, dus nu 30 jaar geleden, dat er echt iets gebeurde in mijn lijf. En ik kom uit Groningen, net als jullie. Dus het is niet zo dat ik één groot gevoelsmens was. Maar echt alsof er een vrede naar binnen kwam. En ik geloof ook dat dat gebeurde. Die mij helemaal in bezit nam. En opeens werd alles anders. Alles werd lichter, alles werd vrediger, alles werd mooier. Het, gewoon niet te geloven. En deed ik nou zoveel bijzonders? Nou, eigenlijk zat ik gigantisch in de put en wist ik niet wat ik moest doen. Nou, heer, dan zegt u het maar, als u er toevallig bent. Dat was echt de ommekeer in mijn leven. En daarom herken ik dat van Lydia. Daarvoor, even los van de jaren dat ik toch wel aardig wat gefeest heb en het eind van mijn middelbare schoolperiode, was ik gewoon netjes op zondagen mee naar de kerk, ging naar de jeugd, de catechisatie, en was ik daar ook best wel serieus over. Laten we zeggen, ik vereerde God, voor zover een jongere dat doet. Maar toen gebeurde er iets met mijn hart en met mijn gevoel. En zou je kunnen zeggen, doordat er een deur dichtging, opende ik mijn hart voor de Heilige Geest. En hij nam echt helemaal bezit van me. En vanaf toen kwamen, nou, gebeurden de avonturen die ik niet had kunnen voorzien. Ik ben daar naar de Bijbelschool gegaan. Nou, dat voert allemaal veel te ver om te vertellen. Ik ben uiteindelijk getrouwd met Harry, die ook uit Godlinzen kwam. En die gewoon in Godlinzen een bepaalde ervaring heeft gehad met de Heer. Apart, hè? Kan echt. Ik geloof dat het op zijn brommetje was. Maar goed, dat moet hij maar vertellen. En wij zijn gaan wonen in Soest. We hebben 10 jaar ongeveer bij In de Ruimte gewerkt. Als zendelingen eigen land, om maar zo te zeggen. Leefde van giften. Ik ben uiteindelijk theologie gaan studeren. Aan de Vrije Universiteit. Mag nu daar les over geven. Vooral over zendingsonderwerpen. Missionair zijn. Schrijf boeken. Meerdere boeken. Een aantal liggen daar die ik geschreven heb. We hebben meisjes uit Mozambique mogen adopteren. We hebben 6 dochters, waarvan 3 geadopteerd zijn. En 1 van die geadopteerden woont helaas al in de hemel. Dus er is van alles en nog wat gebeurd in ons leven waarvan ik denk, wow. Was dat ook wel zo gegaan als dat moment niet was geweest? Het leven is heel erg veranderd. Met het altijd, zoals we in de Tom en Jerry filmpjes wel ziet, was het de roltrap de hemel in. Nou, dan ben ik nog niet in de hemel. Nee, het liep niet zo makkelijk. Maar dat snappen jullie ook. Jullie zijn ook allemaal onderweg. In minder of meerdere mate misschien ook echt heel bewust samen met God. Het is niet zo dat het dan allemaal makkelijk is. Maar het werd wel een avontuur. Vereren en vertrouwen. Die verdieping in geloof, dat maakte dat Lydia ging vertrouwen op God. En durfde te zeggen, ik zet niet alleen mijn hart open, ik laat me dopen, maar ik zet ook mijn huis open. En ik kan je vertellen dat dat misschien best gevaarlijk was in die tijd. Want zo happig waren ze niet op die christenen. Want die verstoorden de openbare orde. Lees maar eens Handelingen 16 verder door. In Filippi gebeurde van alles. En Paulus werd nog in de gevangenis gegooid ook. Vereren, daar hoort naar mijn gevoel bij de dingen die we doen om ons geloof op te bouwen, om God te eren, om met elkaar het geloof te beleven. Rituelen, kerkgang, gebeden, al deze zaken horen bij vereren. Als je naar een bepaalde gemeente gaat, dan horen daar ook bepaalde vormen bij. In de ene kerk kleed je je wat formeler. In de andere kerk kan het heel vrije tijd. Dat hoort een beetje bij welke traditie je zit. Dat hoort allemaal bij vereren. Bij een open hart denk ik meer aan tijd van verliefdheid. Spontaniteit, uiten van je liefde. Soms gekke dingen doen. Soms al je geld opmaken voor een Valentijnscadeautje. Dat je later denkt, waarom heb ik dat gedaan? Soms doe je dingen waarvan anderen denken, nou ja zeg, schaam je toch wild. He, die pasbekeerden hebben die neiging ook wel eens. Ik heb eens iemand geïnterviewd, die liep in het zuiden van het land, na zijn bekering, met een megafoon door de straat, om tegen iedereen te roepen, Jezus houdt van je. Nou, dan denken wij aan mijn sjoggen. Ja toch? Is dat nou de manier, ik geef in ieder geval niet zo'n les. Van jongens, dat is de beste manier van evangeliseren. Maar toch, deze man was zo blij en hij was uit het occulte gekomen. Dat zegt, nou, ik wil niet op mijn geweten hebben dat niemand het weet. Dat mensen niet weten dat Jezus van ze houdt. Dus doe ik het zo. En hij plakte overal posters op en echt met die megafoon is echt waar. Dat is dat open hart. De wind, die blaas je waarin hij wil. De Heilige Geest blaas je waarin hij wil. Maar staat het nou tegenover elkaar? Is het een beter dan het ander? Ik geloof dat het elkaar nodig heeft. Ik geloof heel erg dat de belevenis die ik heb gehad, dat gevoel in de duinen van Soes, dat iets heel belangrijks was. Maar heb ik nou altijd dat gevoel kunnen vasthouden? Altijd op een wolk gezweefd en altijd met die vrede heel bewust rekening gehouden? Nee. Nee, dat gaat over bergen en door dalen. Sommige momenten voel je God misschien dichtbij. Een bepaald lied, of in een samenkomst, of in een gebedsbijeenkomst, of als je in de natuur wandelt. Maar heel veel momenten ook niet. En ik geloof dat vereren, de rituelen, misschien wel de dagelijkse of wekelijkse dingen die we doen om ons geloof op te bouwen, dat die ons dan in balans houden. Dicht bij God houden. Vereren en vertrouwen, hoofd en hart heb ik het genoemd, naar aanleiding van Lydia, ze horen bij elkaar. Want als je op je gevoel gaat leven vanuit je hart, en wel zo, oh de Heer heeft me dit gezegd, ik ga dat doen. Nou, dat is soms ook wel spannend, maar als het dan een poosje wegvalt, door drukte, of misschien wel door zorgen, wat jij ook al zei Margriet, van het leven, waar blijft dat dan? En dat zien we ook wel bij misschien wel jongeren die vanuit hun hart prachtige dingen doen samen met God. Maar als we het dan even niet meer voelen, waar is het dan? Dan is het ook meteen een depressie. Ik schets het even zwart-wit, hè. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar als je dan je rituelen, het vereren, goed op orde hebt. Je kerkgang, je Bijbel lezen. Met een rooster desnoods. En je gebeden. En weet van, hier hou ik me op dit moment aan vast. Ook al voel ik het allemaal niet. Dan houdt dat je dicht bij God. Het een hoort bij het ander. Misschien ken je dat nog wel van vroeger, toen je jong was. Bij ons in huis was het een favoriet spelletje bij onze dochters. Namelijk op de trap gaan staan en dan zo hoog mogelijk treden en dan eraf springen in de hoop dat papa je gaat vangen. Nou is Harry vrij groot en redelijk sterk, dus dat ging heel lang, ging dat heel goed. Die jonge dreumesjes die eerst van tweede treden, derde treden, maar op een gegeven moment lekker hoog en springen. Want ze vertrouwen erop, papa staat er en hij vangt me op. Maar op een gegeven moment worden ze ouder, worden ze natuurlijk ook wat zwaarder, maar dan gaan ze ook zelf nadenken. Ja, papa staat er wel en hij is ook best wel sterk, maar wat als hij me niet vangt? Dan val ik misschien of dan gaat er dit mis. Of, of als ik verkeerd spring. Of misschien ben ik wel te zwaar, dat gaan meisjes op een gegeven moment ook denken. Dus dat vertrouwen in die sterke papa, wat de kinderen hebben en ook hadden en ook zeker nog hebben. En langzamerhand ook wat overroelt, overwoekert door het nadenken over, ja maar wat als? Wat als? Hoofd ging het op een gegeven moment overnemen van hart. Herken je dat? En dat zie ik ook wel als ik naar mijn eigen leven kijk, als ik om me heen kijk. Als we zo'n ervaring hebben gehad zoals ik heb mogen hebben. En ik besef dat lang niet iedereen op deze manier een ervaring heeft. Er zijn genoeg gelovigen die zeggen, ja maar eigenlijk heb ik die vrede gewoon altijd al gehad. Ik weet niet anders. Of er zijn genoeg die zeggen, nou bij mij is dat rustig gegroeid. Dus de ervaring is niet heilig. De vrede wel. Maar dat je soms kan hebben dat je eerst van alles samen met God aandurft. Hè? In de tekst staat zo'n mooie, of in de Bijbel staat zo'n mooie tekst. Met mijn God spring ik over een muur. En loop ik op een legerbende in. Ik durf alles met mijn God. Maar dat er ook momenten zijn dat je gaat denken, ja, maar wat als? Wat zullen ze wel niet denken? Wat zullen de oudsten hier wel niet van vinden, zeg? Jongen, moet ik dat wel voorstellen? Of als ik dit ga doen, wat de buren, als ik zo'n poster op het raam plak, dat vindt de straat toch niet zo fijn, hè? Dan gaan er wat als spelen. En ik wil jullie nu eens vragen om na te denken. Gewoon voor jezelf. Waar zit ik op dit moment in mijn geloof? Waar zit ik? Want ik zei al, we gaan naar onszelf kijken. Ik heb nu uitgelegd, vereren is een belangrijk deel. Open hart, vertrouwen is ook een belangrijk deel. Het hoort samen. Waar zit je op dit moment in je geloof? En is dat ook veranderd de afgelopen tijd? Of is dat aan het veranderen? Is het aan het groeien, het vertrouwen of is het juist aan het minder worden? Denk er eens over na, een paar minuutjes voor jezelf. En dan gaan we daar nog even op door. Lukt dat om in de spiegel te kijken als het ware en te zien waar je zelf zit? Ben je nog dat jonge meisje dat op liefst de hoogste tree zou staan en gaat springen in de armen van de sterke papa? Of misschien zeg je wel van ja, maar eigenlijk heb ik die sterke papa sowieso nooit gekend. Ik geloof wel in God, maar ik zou echt nooit springen. Want hij heeft me hier en daar wel flink in de steek gelaten. Misschien wel een loer gedraaid, om het even oneerbiedig gezegd te zeggen. Ik dacht dat ik dit aan hem had, maar ondertussen gebeurde dat. Ja, springen, ho maar. Ga ik niet doen. Ik ga netjes, doe ik mijn deel. Ik ga naar de kerk en ik lees de Bijbel. Bid voor het eten. Maar springen zal ik niet doen. Herkenbaar? Maar dan missen we wel wat, hè. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn die zeggen, springen doe ik niet meer. Of heb ik nooit gedaan. Het kan heel simpel zijn. Als je zelf een vader hebt gehad waarvan je denkt, nou, dan kom ik niet op bouwen. Of een moeder. Dan doet dat heel veel met je godsbeeld. De Bijbel presenteert God als onze eeuwige vader, onze hemelse vader. Als jij geen goede ervaring hebt met je vader, dan doet dat daar iets mee. Of als je misschien heel enthousiast wel eens iets voor God hebt gedaan, yes. En het werd helemaal afgekapt, misschien door de mensen om je heen. Of het mislukte. Dan kan dat ook heel veel doen met je vertrouwen. Toen wij voor de allereerste keer gingen adopteren, dat is al 16 jaar geleden. Zoals je misschien wel weet, duurt adopteren is dat een proces. Dat duurt best wel lang voordat je eindelijk zover bent dat je af mag reizen. En er was ons een meisje voorgesteld, 4 maanden oud. Toen we er waren 5 maanden oud, in Mozambique. Dus dat was voor ons heel eind weg in Afrika. Waar wij ontzettend naar uitkeken. Een gezond meisje werd gezegd. We hadden foto's gezien, heel bijzonder. En in de tijd dat wij moesten wachten totdat we eindelijk mochten gaan, was er een vrijwilliger uit Nederland die voor haar zorgde in het weeshuis. Dus alles tip-top voor elkaar. En wij hadden echt het idee dat God ons op het hart had gegeven om te adopteren. We hadden al een paar keer pleegkinderen gehad, pleegtieners. We hadden zelf 3 mooie meiden, biologisch, uit mijn eigen buik. We hadden echt het gevoel, we mogen van de Heer adopteren en een groter gezin. Kinderen die bij ons kunnen blijven. En toen kwamen we daar. Nou, dat was een heel avontuur. Het was voor ons de eerste keer in Afrika. Ja, want ik was geen dokter geworden. Dus ook geen Afrika. En een dokter in Afrika. En dat was echt er gebeurde heel veel. Want het is immens wat je er allemaal meemaakt. De reis naartoe. Een lange autorit. Het was nog echt in de bush waar het weeshuis zat. Het weeshuis van Dorcas trouwens. Ik zag hier ook Dorcas staan. Dus gebeurde van alles. Je bent helemaal overmanteld van alles. En dan zie je je kindje. Inderdaad, een prachtig meisje. En dat ging ook goed. De eerste avond en nacht kwamen in de avond aan. Maar de volgende dag werd ze ziek. En steeds zieker en steeds zieker. En we zijn nog wel met haar naar de rechtbank geweest, waar op dat moment de adoptie aan de Mozambicaanse kant erdoor kwam. Dus de hamerslag op kwam. Maar 's avonds is zij in mijn armen overleden. Ja. En dan denk je ook, ja, maar Heer, daar waren toch alleen maar goede dingen waar we mee bezig waren. En we hebben toch van nu ook wel bevestigingen gehad. We hadden namelijk geen rode cent, maar het geld kwam naar ons toe voor de adoptie. Dat is toch allemaal van u geweest? Dat zijn vragen waar je dan mee zit. Nou, mee zit, waarmee je het uitschreeuwt. Want als een kindje van 5 maanden oud, waar je echt naar uit hebt gezien, in je armen overlijdt, dan doet dat wat met je. En ik moet eerlijk zeggen, het maakt echt geen verschil of het nou uit mijn buik kwam of niet. En dat heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds met onze andere geadopteerde meiden. Dan heb je wel een robbertje te vechten met God. En dan is het natuurlijk de vraag, kan je dat maken? Hè? Als we de wat oudere generatie is misschien opgegroeid met van ja, maar wat de Heer geeft, dat moeten we ontvangen. Hè, dat is zijn wil. En aan de andere kant geloof ik, je mag ook wel met hem stoeien hierover. Hoe zit dat nou, Heer? Heb ik het nou verkeerd begrepen? Wat bedoelt u nu? Wat is hier aan de hand? Iemand die ik goed ken, die ernstig ziek is, in de rolstoel zit, die zegt altijd tegen mij, als ze met God stoeien, Dan hebben we hem in ieder geval stevig vast. Dus het is helemaal niet zo verkeerd om vragen te stellen en om te worstelen. En in je gebed misschien even die vaste gebeden wat minder te hebben. En die voorbeden misschien wat opzij te schuiven. En te zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Soms is het meest krachtige gebed het gebed dat je keihard naar boven roept. Help! En ik herinner me dat nog wel hoor. Dat ik in de keuken stond en keihard riep, help! Want dit kan ik niet plaatsen. En dan kan het zomaar zijn dat je daarna niet meer durft te springen. Onze adoptie is toch een sprong. Maar ik ben van mening, doordat wij zijn gaan worstelen met God, dat ook weer het vertrouwen kwam om opnieuw te springen. Ik schrijf daarover in mijn boekje over de adoptie, Kus van Afrika. Het was een worsteling ook met het lijden. Want later hebben we nog veel meer lijden gezien in Afrika. Een worsteling met toverij. Want ik denk dat zij niet natuurlijke dood is gestorven. Want dat kan je niet hard maken. Een worsteling met andere culturen. Waarvan je denkt, wow, ik wist niet dat het bestond. En ik ben daar later over gaan studeren. Die tweedeling. Vertrouwen. En belijden, vereren. Hier staat het nog een keer. Het is allebei nodig, ik zei het net al. Geloof heeft twee kanten, nou nog wel meer. Maar dat belijden in waarheden en in waarden. En in zo'n moeilijk moment, als je denkt van ik voel het allemaal niet meer, ik wil het niet meer, ik snap het niet meer. Dan kan dat belijden in waarheden, dat kan hardop een psalm lezen. Of een geloofsbelijdenis, of waar je me aan vastverhouden, een lied. Kan je helpen, ook al voel je het niet. Dat heeft in zichzelf een kracht die God gebruikt. En de andere kant vertrouwen in de persoon Jezus. Vertrouwen dat wat er ook gebeurt, hij dichtbij is. Dat het misschien ook helemaal niet zijn wil is, die geschieden. Want wie durft te zeggen dat het zijn wil is dat een jong meisje overlijdt? Ik ben daar wel wat genuanceerd over gaan nadenken. Het mag in balans zijn. Zo nu en dan moet je je vasthouden aan zekerheden, ook al voel je het niet. En ook al weet je het op dat moment niet zeker. En dan is er ook nog een geloofsgemeenschap om je heen die dat daarbij kan helpen. Lydia, hoe doet ze dat dan toch? Een vrouw die ondernemer is, die een huishouden runt. Een directeurachtig, maar ook nog misschien wel een groot gezin. In ieder geval veel mensen in huis. En dan ook nog durft zeggen, kom maar bij ons in huis. Rondgaande reizigers, hè. En we beginnen hier gewoon de eerste huisgemeente. Hoe doet ze dat nou? Hoe kan zij nou al die ballen omhoog houden? En ik moet eerlijk zeggen, die vraag krijg ik ook wel eens, want ik ben ook nogal een bezige bij. Hoe kan dat nou, dat je van alles kunt doen en daarbij ook nog tijd hebt, tijd neemt voor jezelf? Nou, om eerlijk te zijn gaan we daar vanmiddag in de workshop, degene die daarvoor kiezen, op verder. Waar droom je van, gaat het dan over? En hoe kan je dat dan bereiken? Mocht het ook Gods droom zijn. En hoe hou je al die ballen in de lucht als vrouw zijnde? Dat willen we ook graag zelf, hè. We voelen heel veel dingen van dit wordt van ons gevraagd. We willen graag een baan misschien wel. We willen goed zijn voor ons gezin. Nou, sommige van jullie zijn wat ouder. We willen veel betekenen in de kerk. Of we willen voor de mensen om ons heen er zijn. Ze mogen op ons rekenen. Maar hoe doen we dat dan toch? En dan is het mooi. En dat wil ik... ik heb nog even tijd. Voor jullie voorlezen. Dan heb ik veel gehad aan mijn dooptekst. Uit Filippenzen 1. En dat is de brief die Paulus schreef aan die gemeente die startte op die dag, op die ochtend aan de rivier. Jaren later schrijft Paulus een brief aan die gemeente waar misschien Lydia en die vrouwen gewoon nog in zitten. In de brief zelf staan er zelfs hints dat vrouwen nog steeds leiding gaven in die gemeente. Dat is een beetje een gevaarlijk onderwerp, dus ik zal er niet verder op ingaan, maar er zijn wel wat hints die daarop wijzen. En dan schrijft hij in Filippenzen 1, en het was ook mijn dooptekst, ik lees gewoon vanaf vers 1, van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die een goed werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers alle deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid die u dankt aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Paulus schrijft een hartstochtelijke brief. Dit is ook die brief waarin staat, wees te alle tijden blij, verheug je. In het begin van de brief laat u zien, ik geef ontzettend veel om jullie. En elke keer als ik aan jullie denk, word ik blij, ik dank God. Hij heeft een hele intieme band gekregen met die gemeente in Filippi, die trouwens, dat is bekend, altijd vrij klein is gebleven. Het is nooit een hele grote bloeiende gemeente. Bloeiend misschien wel, maar niet heel groot geworden. Kleine gemeente, gestart met vrouwen en Paulus is er dol op. Hij heeft daar hele warme gevoelens bij. En dan zegt hij een paar dingen waarvan ik denk, dat bemoedigt ons als wij over nadenken van, hoe kunnen wij nou als vrouwen die van alles meemaken, waarin we vast willen houden aan ons geloof, maar dat misschien ook wel uit willen dragen, hoe kunnen we dat nou allemaal doen? Uit dit gedeelte, en daar eindig ik deze morgen ook mee, haal ik dat het is God zelf die een goed werk in ons is begonnen. Het is niet ons werk. Helemaal niet. Hij is een goed werk begonnen. En hij is verantwoordelijk dat dit ook doorgaat tot wat hij wil dat het gaat worden. En daarin zijn wij wel meewerkers, meewerkend voorwerp, maar we zijn niet het onderwerp, dat is hij. Dat is goed te beseffen. Wij hoeven niet voor elkaar te boksen. Hij is een goed werk begonnen. Als ik terugdenk aan dat moment in de duinen, daar zat echt niks van mij bij. Ik had dat niet kunnen bewerken. Sommige mensen doen van alles met oproepen. Er was niet eens een zangdienst van 3 kwartier geweest waarbij je op een gegeven moment, wat voel ik me heerlijk. Nee, dat was er allemaal niet. Het was echt God zelf. Je hebt deel aan Gods genade, staat hierin. En dat betekent zijn goedheid en zijn liefelijkheid, zijn gunst, maar ook zijn karakter. Genade, het geven van het goede, het uitdelen van het goede, is Gods karakter. En daar heb jij deel aan. Je bent ontvanger, maar je mag het ook doen. Je bent daarin verbonden aan God. En hoe het ook gaat, of je nou in dat dal zit en maar een paar meter ver kunt zien, omdat de mist in het dal is blijven hangen en je depressief van wordt, of wanneer je op een bergtop staat en ver kunt kijken en denkt, kan alles aan. Laat mij maar die vrouwendagen organiseren, dat doe ik wel even. Of laat mij maar dat doen. Hè? Of je nou in het dal of op de berg bent, de liefde van Christus is bij jou. Ik ben, is zijn naam. En ik ben bij jou, zegt hij. Dat maakt voor hem niet uit of je op de bergtop of in het dal bent. Als ik naar mijn kinderen kijk, dan is het prachtig als ze goed presteren. Daar ben ik ook trots op. Maar als ze in de put zitten, dan loopt mijn hart eigenlijk nog wel meer over. Van medeleven en liefde. En dan wil ik ze extra voor ze zorgen. Dan ben ik dan niet boos. Omdat ze dan op dat moment niet presteren. Nee, dan gaat er een extra laadje genade over. Van met liefde en met zorg. En zo is het ook bij God. In dit stukje staat ook dat het mag groeien. Paulus bidt dat we zullen groeien in fijnzinnigheid, wijsheid en liefde. Als we onderweg zijn met God, dan hoeft het niet meteen allemaal al perfect. We kunnen niet de hele wereld redden. We kunnen zelfs niet van de hele wereld houden. We kunnen wel een houding hebben van liefde naar wie we tegenkomen. Het mag groeien. En dat is, gebeurt ook in fasen. Zo nu en dan ben je misschien gewoon heel erg druk met je eigen huisje, boompje, beestje of kindje of werk. En kan er gewoon even niks bij, omdat je dat niet redt. Maar ook daarin kan hij grote dingen doen. Want staat er niet wie trouw is in het klein, stelt hij later over veel. Het hoeft niet groot. Het begint heel dicht bij jezelf en het mag groeien. En de vruchten. Staat hier vol van vruchten van gerechtigheid zullen zijn. En staat er gelukkig meteen achter die u dankt aan Jezus Christus. Ik word altijd een beetje gespannen als ik heel veel moet. Oh, ik moet heel veel recht doen, goede dingen doen. Vruchten van gerechtigheid is ook een mooi woord. Maar ook daarin, net als waarmee we beginnen. Hij is een goed werk begonnen. Eigenlijk is het geheim, stel je open voor wat God door je heen wil doen. In het klein of in het groot. En dan maakt hij je puur. Hij maakt je puur en rein. We kennen dat lied misschien wel. Wat ik daarin bijzonder vind. En ik had het net al even over mijn tienertijd. Dat ik eigenlijk alleen maar zwart droeg. Eigenlijk niet zoveel kleur. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Poosje, een beetje dat rebelse. Nou, het hoort er ook bij. Maar wel zo nu in een paars. Paars was en is lange tijd mijn lievelingskleur geweest. Nu doe ik daar niet meer zo aan. Op een bepaalde leeftijd laat je dat wel los. Maar zelfs ons eerste huis was helemaal paars. Niet zo lang, want mijn man werd er helemaal niet goed van. Dus binnen een jaar werd het overgeschilderd. Maar ik hield erg van paars. En als ik Lydia deed purper verkopen, was paars voor haar ook een belangrijke kleur. En als ik denk van God maak je puur. Als ik dan denk aan paars. Paars is een mengeling van blauw en rood. Blauw, dan denk ik aan hemels. En aan koninklijk. Het is een koninklijke kleur. Royal blue, blauw bloed, hoort bij het koningschap. En het is een hemelse kleur. De kleur van de plek waar we eigenlijk thuis horen. Het koninkrijk van de hemel is ons koninkrijk. En paars komt voort uit rood. Rood, allereerst kleur van liefde. En daarbij ook kleur van het bloed. Van de verzoening die Jezus voor ons aan het kruis heeft bewerkt. Vanuit zijn liefde, vanuit de liefde van God. En als je dat dan samen mengt, dan krijg je dus zo'n prachtige kleur. En hier zie je het misschien iets minder goed als het paas van de hei. Waar je in een bepaalde tijd van het jaar van kan genieten. Of zo nu en dan een paasbloempje. Ik kreeg vorige week een paarse bos bloemen en degene die het gaf zei van ja, ik weet niet of je de kleur wel mooi vindt. Nou ja, heel erg. Bijzonder. God maakt je puur, hij maakt je paars, omdat wij gered zijn door zijn liefde, gekocht zijn door zijn bloed, kinderen van de Allerhoogste Koning zijn en een thuis hebben in de hemel. Dat is gewoon even een manier om te onthouden. Hij maakt ons puur. Het komt in feite allemaal van boven. En aan ons om mee te werken en ons open te stellen. Ik hoop dat als we zo, door middel van voorbeelden van Lydia, misschien van mezelf, wat naar onszelf kijken, waar zit ik? Ben ik blij met wat God doet in mijn leven? Durf ik hem nog te vertrouwen? Of is dit moment meer van vereren? Om mij maar vast te houden. Dat het ons inzicht geeft in ons eigen geloofsleven. Maar misschien ook wel uitdaagt. Om net als Lydia. Dat ondernemende in onszelf. Ook al zijn we misschien al wel wat op leeftijd. Niet weg te stoppen. Maar te zeggen. Heer, als ik mijn plek inneem in uw koninkrijk. Kunt u machtige dingen doen. En ik ga niet zeggen. Dan kunnen we huisgemeens beginnen. Want dan ondermijn ik de gemeenten die hier zijn. Maar als je kijkt naar Lydia, van stel dat zij dat toch niet had gedaan. Jongen, wat een belangrijke stap. God verbond zich met haar karakter. Die erop aandrong bij Paulus, kom alsjeblieft bij mij thuis. Nee, ik geef je geen keus, jij komt bij mij thuis. Dat paste bij haar. Dank je wel.
Laura, bedankt voor het verhaal van Lydia. We gaan eerst even kijken naar het filmpje. Ik moet ook even kijken hoor. En dat je het van jezelf vertelde, maar ook over Lydia. En ik denk dat we heel veel dingen ook wel herkennen. En ik had tegen jullie gezegd van, nou, ik wil nu een blokje hebben met wat liederen, wat dingen met jullie te delen over zorgen. En we gaan eerst kijken naar een liedje van Sela. God zal voor ons zorgen. Laat me gewoon even op je inwerken. Dan gaan we dan verder.